Goedemorgen, gemeente. Welkom in deze dienst. Ook degene die nu elders meeluisteren of via een opname. Ook de gasten van harte welkom. Ik heb voor u de volgende mededeling van de kerkraad. De collecte is vandaag bestemd voor het werk in de gemeente. Vanmorgen is er vakantie Bijbelklas voor de kinderen die het afgelopen schooljaar in de groepen 1 tot en met 4 zaten. Ze kunnen de kerkzaal verlaten na het zingen van het lied uit Hemelhoog 33, Looft de Heere alle gij volken. De bloemengroet gaat vandaag naar zuster Eefje Bouwman. Vandaag verwelkomen we een nieuw lid in onze gemeente, te weten Rick van Brummelen. Misschien weer even gaan staan, Rick. Welkom in onze gemeente en we hopen dat je je thuis zult voelen bij ons en dat we elkaar tot zegen kunnen zijn. Rick is vriend, toekomstig echtgenoot van Emmeline Post. Samen zijn zij de ouders van JJ, die op, zo de Heere wil, zondag 25 augustus zal worden gedoopt. Rick is dooplid, afkomstig van de hervormde gemeente in Lunteren. Hij maakte deel uit van kring 16. Na afloop van deze dienst kunt u Rick begroeten bij het meetingpoint in de hal. In voorkomende gevallen kunt u de komende week bij afwezigheid van uw kringouderling contact met mij opnemen. Als dienstdoend ouderling, ik ben Gerrit Takke. In deze dienst zal dominee Henk van der Velde ons voorgaan. Na de handdruk gaan we staan en zingen we ons aanvangslied uit gezang 21, de vers 1 en 2. Alles wat adem heeft, loven de Heere. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Gerrit Takke heeft u al begroet namens onze gemeente. Ik mag u ook begroeten in de naam van de Heere God. Dat doen we na een stil gebed en dat bamen we daarna met de zingen vers 4 uit gezang 21. Zullen we beginnen met het gebed. Beginnen we ook vanmorgen met de erkenning dat onze hulp, onze verwachting is in de naam van de Heer, de levende God, die ons leven omringt van de wieg tot het graf, die begin en einde is van alle dingen. genade en vrede van die God, onze hemelse Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Er zijn 35 mensen van onze gemeente naar Rwanda, Rusisi. En die komen aan het eind van deze week terug. Hopen terug te komen. Evelien en Erika met de kinderen die komen al ietsje eerder. Maar zaterdag op de groep aan te komen. Weer terug in Nederland. Op de website kun je volgen van World Servants wat ze allemaal aan het doen zijn. Ze hebben het hoogste punt bereikt van het gebouw dat ze aan het bouwen zijn. Er is heel veel samenwerking met de lokale bevolking. Ze leren ook heel veel over hoe mensen daar zichzelf uit de armoede werken. Dus we zijn benieuwd naar hun verhalen. En we bidden ook deze laatste week dat ze het goed mogen hebben met elkaar. Dat ze zelf ook aangeraakt worden. Ze samen bezig zijn met andere gelovigen. Het is de vakantietijd, er zijn veel mensen weg. Er gebeuren ook erge dingen. We hebben gehoord over een man uit Barneveld, Henry van Ommen. Die is omgekomen in Italië, wellicht ook gehoord. Jonge vader, heeft een kind van 5, van 3. De vrouw was erbij toen hij omkwam. Sommige kinderen hier in de kerk die zitten op school samen met zijn kinderen. Dus we bidden ook voor Henry van Ommen. Hij is een gelovig man. En we bidden voor zijn familie in de verwerking van dit gemis. Laten we bidden om de zegen van God. Heer onze God, deze week komen wij u danken voor regen. Op sommige plekken in ons land was dat erg nodig. En de boeren danken u en de natuurbeheerders dat er zoveel regen is gevallen. Voor anderen die net op vakantie zijn, komt dat misschien slecht uit. Maar wij danken u, Heer, dat u er altijd bij bent. Of de zon schijnt, of dat het regent. Dat u de God bent die onze wereld bestuurt, dat u de Almachtige bent, dat we u mogen kennen. En vanmorgen zijn we ook weer hier om u te ontmoeten, onze harten af te stemmen op u. Spreek tot ons wanneer we uw woord openen, wanneer we tot u bidden, wanneer we tot u zingen. Heer, wij bidden voor hen die hier niet zijn, die onderweg zijn, die op vakantie zijn, waar ze ook zijn, waar ze ook gaan. Wilt u ze beschermen, wilt u ze veilig terugbrengen. Dat dat niet een overbodig gebed is, dat merken we als we deze berichten horen over Henry van Ommen, broeder in Christus, die is omgekomen in Italië. Heer, wij begrijpen zulke dingen niet. Zo'n vreselijke ramp waar zijn vrouw notabene bij was en zijn familieleden. En we willen u bidden voor hen om uw ontferming, uw kracht en moed. Wilt u hen erbij zijn als ze niet weten wat hen overkomt? Heer, we hebben er eigenlijk geen woorden voor. We weten ook niet wat we moeten bidden. Maar leg hen wel in uw hand. Bidden om uw aanraking. En bidden of u op uw eigen manier ook dit wil gebruiken. Op een of andere manier. Heer, wij komen u ook danken voor Rick. Dat hij lid is geworden van onze gemeente vandaag. En we bidden voor hen, Emmeline. Om uw zegen, nabijheid. Geef dat het een vreugdevolle dag mag worden straks op de 25e. Als we een kindje gaan dopen. Ze toeleven naar een huwelijk. Wilt u hen zegenen in hun midden? Geef dat ze, nu ze ouders zijn geworden en zelf ook verantwoordelijk zijn voor een ander mens, dat ze dicht bij u mogen blijven. Dat ze hun kind ook de weg mogen wijzen naar u. Helpen en hier elkaar lief te hebben. Want dat is nog het beste wat je kunt doen. Als je kind lief hebt. Heer, zo bidden we om uw ontferming, uw zegen, uw leiding over hun levens. Wij bidden dat ook voor de recessiegroep die nog bezig is in Rwanda. Schenk ze een goede laatste week. Wilt u ze aanspreken door de ontmoeting met gelovige mensen daar? Wilt u hen helpen te zien waar het leven om draait? Help hen om zelf ook een bemoediging te zijn, een zegen te zijn voor de mensen daar. Wilt u zo werken in deze groep en geef dat ze een goede terugreis mogen hebben. Ze veilig hier mogen aankomen. We bidden dat voor allen die op reis zijn, ook als we zelf op reis zijn. Wij zijn maar kwetsbare kleine mensjes. Wij dragen elkaar aan u op en bidden om uw ontferming. En dank u dat u er altijd bij bent. En dat u degene bent die ons rust wil geven, ook in de storm. Ik prijs uw naam. Halleluja. Amen. De eerste lezing is uit de woorden van God uit Exodus 20. En daar staat dat God aan Mozes zijn wet gaf en dat hij toen deze woorden sprak. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Dat heeft God dan misschien niet met ons gedaan, maar heeft ons wel uit de macht van de duivel, uit de macht van de zonde bevrijd door de Heer Jezus. Dus voor ons is hij ook de Heer die bevrijdt. En dan zegt God tot ons, vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de Heer, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde en het vierde, wanneer ze mij haten. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijzen kunnen mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer, uw God, niet. Want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere, het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is de rustdag die gewijd is aan de Heer, uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat erin leeft. En op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en heilig verklaard. Door een eerbied voor je vader en je moeder, dan word je gezegend met een lang leven in het land dat de Heer je God je geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet je zinnen niet op het huis van een ander en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. En in het Nieuwe Testament staat in de uitwerking, een uitwerking daarvan in Hebreeën 13. Houd het huwelijk in ere, in alle omstandigheden. En houd het echtelijk bed zuiver, want overspeligen en echtbrekers zal God veroordelen. Laat uw leven niet beheersen door geldzucht. Neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers gezegd, nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten, zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen, de Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen, wat zouden mensen mij kunnen doen? Nou, dat de Heer onze helper is en onze herder, daar gaan we van zingen. Met een nieuw liedje, wat de eerste keer voorgezongen wordt. Het gaat erover dat God elk moment van de dag bij je is. In de morgen, in de middag, in de avond. Nadat we dat gezongen hebben, zingen we in kanon het lied. Loof de Heere, alle gevolgen.
Dus wij gaan eerst één keer helemaal door en daarna mag ik meteen het op mij zingen. Thank you. volgende lied wat we gaan zingen is een kanon. En Albert zingt ook mee. Dus ik stel voor dat de rechterzijde van de kerk naar mij meezingt. We zijn ietsje in de ondertal ten opzichte van de andere kant. Maar dat betekent gewoon flink zingen. En de linkerkant voor jullie, de rechterkant van de kerk, mag met Albert meezingen. Loof de Heer, alle het volk.
Nou, dat is ook een heel mooi liedje wat je thuis kunt zingen. Wij hebben dat met mijn gezin jarenlang elke keer naar de maaltijd gezongen. Dus goede tierenheid betekent dat God goed is. Ja, de kinderen mogen naar de Bijbelklas. Jullie hebben het begrepen. Heer, de kerk gaat het vanmorgen hebben op Psalm 73. Een psalm waar we wel vaker bij stil hebben gestaan. Maar die weer nog wel een hele kunst is om er steeds weer waar te maken. En goed om zulke woorden van God herinnerd te worden. De eerste moord was de moord van Abel door Kaïn. En kwam eigenlijk voort vanuit het soort gevoelens wat hier worden verwoord. Gevoelens van zelfzucht, van jaloersheid. Als je daar te ver in meegaat, dan word je erdoor meegesleept. Wie speelt met de duivel, die wordt zelf een speelbal van de duivel. Dat overkwam Kaïn, dat overkwam daarna nog veel mensen. Daarom bezinnen wij ons met elkaar op deze duistere gevoelens, om ook te zien hoe Asaf eruit kwam en daarvan te leren. We lezen nu eerst Psalm 73... Daarna zingen we er ook uit vers 9 en vers 10. Een psalm van Asaf, psalm 73. Ja, God is goed. God is goed voor Israël. God is goed voor wie zuiver zijn van hart. Toch had ik bijna een misstap begaan. Bijna waren mijn voeten uitgegleden. Want ik keek met afgunst naar de dwazen. Benijdde het geluk van wie kwaad doen. Tot hun dood blijven zij voor ziekte gespaard. Hun buik is goed gevuld. Aardse kwellingen kennen ze niet. Het lijden van anderen gaat aan hen voorbij. Daarom is hoogmoed een halssieraad en bedekt geweld hen als een mantel. Een hoge puilen uit van vet, met eigenwaan zwelt een hart. Ze spotten, spreken kwaad en dreigen vanaf hun hoge zetels. Ze zetten hun mond op tot aan de hemel en hun tong roert zich overal op aarde. Daarom lopen de mensen achter hen aan, drinken hun woorden in als water en zeggen: hoe zal God iets weten? Heeft de Allerhoogste een antwoord? Zo zijn de goddelozen ten voeten uit, ze verrijken zich onverstoorbaar. Tja, vergeefs hield ik mijn geweten zuiver, waste ik mijn hand in onschuld. Want ik werd gestraft dag aan dag en geslagen elke morgen weer. Maar wanneer ik zou spreken zoals zij, pleegde ik verraad aan Gods kinderen. Dus bleef ik nadenken. Ik wilde weten waarom. Het was een vraag die mij kwelde. Tot ik in Gods heiligdom binnenging en mij een einde voor ogen bracht. Ja, u zet hen op een glibberig pad en stort hen in een diepe afgrond. In een oogwenk is het met hen gedaan. Een ondergang, een einde is een verschrikking. Ze zijn als een nachtmerrie na het ontwaken, Heer. Bij het opstaan verjaagt u ze als beelden uit een droom. Zolang ik verbitterd was, gekwetst van binnen, dom en dwaas, was ik bij u als een redeloos dier. Maar nu weet ik mij altijd bij u. U houdt mij aan de hand en leidt mij volgens uw plan. Dan neemt u mij weg met eer bekleed. Wie buiten u heb ik in de hemel? Naast u wens ik geen ander op aarde. Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam. De rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd. Wie ver van u blijven komen om, wie u ontrouw zijn, verdelgt u. Bij God te zijn is mijn enig verlangen. Mijn toevlucht vind ik bij God de Heer. Van al uw daden zal ik verhalen.
Thank you.
Gelijk na de verkondiging zingen wij een andere vertolking van Psalm 73 met Hemeloog 22, altijd bij u. Geliefde vrienden van onze grote koning Jezus Christus. Bent u, ben jij ook wel eens ontmoedigd door dingen die je overkomen? In je eigen leven, in je omgeving, bij je geliefden, dingen waar je geen touw aan vast kunt knopen. Maar je weet deksels goed dat de Heere God regeert, je gelooft dat. Dat hij de Almachtige is, maar soms lijkt het alsof God de regie even kwijt is. Die vragen borrelen vooral op wanneer goede, gelovige mensen, vrome mensen om je heen, hele beroerde dingen overkomen. Het zal toch, je geliefde, je man, je vrouw maar zijn die bij zo'n dom ongeluk in Italië omkomt. Het zal je kind maar zijn. Het zal je maar gebeuren dat je na jaren trouwe dienst ontslagen wordt, terwijl je eigenlijk maar weinig uitzicht hebt op een nieuwe baan. Het zal je zomaar onder de douche ineens een gek knobbeltje ontdekken en dan een paar weken later horen dat je niet zo lang meer te leven hebt. Je levensgeluk kan zomaar ineens instorten, weggevaagd worden. Dit voorjaar overleed begaafde zangeres Kinga Baan, terwijl ze haar man en drie kinderen achterliet. Die moeten nu alleen op vakantie. Haar overlijden, de weg daar naartoe, was een groots getuigenis. Maar wat een drama toch ook eigenlijk. Wat een drama. Wij krijgen geen antwoorden op dit soort vragen. Zulke persoonlijke drama's komen meer voor dan ons lief is. Ook gelovige mensen worden erdoor getroffen. En er zitten hier ook mensen die er persoonlijk mee te maken hebben gehad en hebben. Waar is de Heere God op dat soort momenten? Waarom liet hij het toe? Misschien zit u deze zomer wel een beetje verward en verslagen thuis met dat soort vragen in je hart. Want terwijl gelovige, vrome mensen soms de meest beroerde dingen overkomen, lijkt het alsof je ongelovige buren het alleen maar voor de wind gaat. Alles wat ze ondernemen gelukt. Ze genieten volop van het leven. Ze nemen het niet zo nauw met allerlei dingen. Ze kijken nauwelijks om naar andere mensen. En dan gaat ze voor de wind. Je begrijpt het niet. En ondertussen span je in als trouwe kerkganger om de goede wetten van God te bewaren. Je zet je in voor zijn kerk en koninkrijk. Maar je moet je gewoon zorgen maken over dingen. Soms, je durft daar eigenlijk niet zo hard op te zeggen of te denken, maar soms lijkt het dat je maar beter, alsof je net zo goed ongelovig zou kunnen zijn. Het maakt toch niks uit. Nou, misschien kunt u zich totaal niet verplaatsen in dit soort gedachtengangen. Misschien denk je wel, wanneer kom je erbij, hoe durf je te zeggen? Maar er zitten gewoon mensen, en ze zitten ook hier, die wel dat soort gedachten hebben. En als je dus de helft niet herkent, nou, verplaats je dan eens en vraag je af hoe je anderen kunt bijstaan die er wel mee worstelen. Want ze zitten er ook hier in ons midden. En Psalm 73 kan ons dan wel helpen. De schrijver daarvan, Asaf, wist heel goed mee te praten over die gevoelens van twijfel, van ontmoediging, van verwarring. En tegelijkertijd heeft hij ook gevoelens van ontmoediging en van jaloersheid jegens andere mensen. Hij schrijft deze psalm achteraf, na de crisis die hij heeft meegemaakt. En hij kijkt erop terug als een enorme tijd van beproeving. Een moeilijke tijd. Een kwelling, zegt hij zelfs. Een kwelling voor zijn geloofsleven. Asaf was een koorleider. Een comboleider zou je kunnen zeggen. Een dirigent. Hij schreef 12 psalmen. Psalm 73 tot en met 83 en daarnaast ook psalm 50. Hij was de oprichter en leider van de tempelkoren van in de tijd van David. Een oprecht, een vroom man. En dat blijkt ook wel uit deze psalm. En hij toont wat er leeft diep in zijn hart. Hij begint daar ook mee. Hij zegt, God is goed voor wie zuiver zijn van hart. Hij heeft het over je hart. En dat is altijd waar het in de kerk om draait. Maar weinig mensen durven echter zo eerlijk te zijn over hun eigen falen, over hun eigen twijfel, over hun eigen dwalen. Maar Asaf doet dat wel. En hij begint met te zeggen, een soort geloofsbelijdenis. Ja, God is goed. God is goed. God is goed voor Israël, voor zijn kinderen, voor zijn volk. God is goed voor wie zuiver zijn van hart. Sommige vertaling staat er in de plaats van Israël, de oprechten. God is goed voor eerlijke, oprechte mensen. En BG-vertaling sprak over rein van hart. Die oprechtheid, die eerlijke, zuivere houding tegenover de Heere God, dat is wel een eerste voorwaarde voor onze omgang met God. Dat is voor Asaf belangrijk, dat is voor de Heere God ook heel belangrijk. De Heere God verlangt zo'n zuivere houding van ons als zijn kinderen. En dan zegt Asaf, God is goed voor zulke mensen. Wat er ook gebeurt. Daar is Asaf van overtuigd. Hij heeft nooit, ook in zijn tijd van beproeving, de Heere God laten vallen. Mensen kijken naar uiterlijke dingen, naar de omstandigheden, maar God kijkt naar de binnenkant. Hij kent ons volkomen, hij ziet ons hart aan. En dan ziet hij ook wel dat gelovige mensen niks vreemds, niks menselijks vreemd is. Duistere gevoelens beheersen en kwellen soms onze harten. Al te vaak worden wij ook verleid om te kijken naar de buitenkant, naar de omstandigheden, naar uiterlijke zaken. En alles daaraan af te meten. Dat overkwam ook Asaf en daarover vertelt hij in vers 2 tot en met vers 13. Hij zegt, bijna had ik een misstap begaan. Bijna was ik uitgegleden. En dan vertelt hij ook waar het door kwam. Hij maakt een enorme geloofscrisis mee. En over de oorzaak is hij heel openhartig vanaf vers 3. Want zegt hij, ik benijdde andere mensen. Ik was jaloers op hen. Stik jaloers op ongelovige buren die het veel beter leken te hebben dan ikzelf. In vers 4 tot 9 beschrijft hij ook waarom hij zo jaloers was op die andere mensen. Het leek wel, zegt hij, het lijkt wel als alles hen voor de wind gaat. Moeite hebben ze niet. Zij en hun kinderen, ze zijn gezond. Ze hebben alles wat hun hartje begeert. Hun houding is zelfverzekerd, arrogant bijna. Ze hebben niemand nodig. Ze denken dat ze het middelpunt van alles zijn, dat de wereld om hen draait. Ze houden met niemand rekening. En dat levert hen nog heel wat op ook. Door hoogmoed en bedrog, door elbogenwerk. Doordat ze denken dat ze de eerste en de grootste en de belangrijkste zijn, worden ze het ook. Ze schoppen het heel ver op de maatschappelijke ladder. De beste posities met de grootste beloningen komen automatisch bij hen terecht. En dan hebben ze ook nog een grote mond erbij. Ze spotten, ze dreigen, ze zetten een grote mond op tot aan de hemel, zegt hij in vers 9. Nou, zulke verwaande, hoogmoedige mensen, wat moet je daarmee? In vers 10 wordt een invloed beschreven. Dat daarom lopen de mensen achter hen aan, drinken hun woorden in als water. Deze mensen, het zijn de influencers, zegt ze tegenwoordig. De beleidsbepalers, de mensen die anderen de weg wijzen. Gewone man laat zich door hen manipuleren en misleiden. En wat dat betreft is er nog niet zoveel veranderd sinds de dagen van Asaf. Goddeloze tv-sterren, sporthelden trekken de hoogste kijkcijfers. Vele bewonderaars, de meeste volgelingen. Ze leven onbekommerd als miljonairs. Ze trekken zich van niemand iets aan in onze maatschappij. Die beschrijving van Asaf zou je op heel wat mensen vandaag ook kunnen toepassen. Het lijkt erop alsof er steeds meer zelfzuchtige, hoogmoedige, trotse leiders komen. Het is lastig om namen te noemen, maar Trump, Johnson, Poetin, Erdogan, ze passen allemaal wel in dat rijtje. Ze hebben ook een beetje die houding. Zelfzucht, christelijke waarden als nederigheid, zachtmoedigheid, ontferming, mildheid. Nou, dat wordt vaak als een zwakte gezien door hen. Over God en over zijn kerk doen deze mensen vaak wat meerwaardig. God, kerk, dat zijn toch allemaal achterhaalde, bekrompen ideeën. Hun God heeft geen hoofdletter. Hun God, die helpt zichzelf. Want de grootste God, dat ben je zelf. En het hoofdgebod van deze God is, je zult genieten. En voor al het andere, eerst aan je eigen belang denken. Leugen, bedrog, nepnieuws, gemanipuleer, schuwen ze niet om vooruit te komen, want het draait alleen om hunzelf. Zo zijn de goddelozen, zegt Asaf in vers 10. Zo zijn de goddelozen ten voeten uit. Ze doen alsof God er niet is, alsof God niet ziet. Ze verrijken zich onverstoorbaar. En wanneer die hun luxe en zelfzuchtige en invloedrijke leventje vergelijkt met zijn eigen positie, dan schaamt hij zich bijna. En zegt hij, ja, te vergeefs, vers 13, hield ik mijn geweten zuiver, was ik mijn hand in onschuld. Hij voelt zich een mislukkeling. Was het dan voor niks dat ik mijn handen schoon heb gehouden? Dat ik me altijd heb gehouden aan de geboden van God? Dat ik bid en me inzet voor Gods kerk en koninkrijk? Dat ik mezelf heb weggecijferd, andere mensen liet voorgaan? En dat ik nooit heb meegedaan aan leugen en bedrog? Kijk wat het me heeft opgeleverd. Komt ons gebed dan werkelijk niet verder dan het plafond? Ziet de Heere God het wel? Weet hij wel van het schrijnende onrecht en van het bedrog op aarde? Waarom beperkt hij dat niet, de invloed van die goddeloze, arrogante, invloedrijke mensen? Waarom zegent en beschermt hij zijn kinderen niet wat meer en zet hij hen niet op de juiste posities? De jaloersheid in het hart van Asaf verwoordt hier tot zelfzucht. Hij vergelijkt zijn eigen positie met andere mensen en hij voelt zich minder waardig. Hij voelt zich verbitterd worden en boos. Boos op andere mensen die het beter hebben. Boos op de Heere God die het toestaat. En uit vers 16 blijkt wel dat dat een hele tijd heeft geduurd. Ik bleef er maar over nadenken. Ik wilde weten waarom. Het was een vraag die mij kwelde, zegt hij. Waarom moest het zo lopen in mijn leven? Had de Almachtige dat nou niet wat anders kunnen regelen als die toch de Almachtige is? Asaf lag er wakker van om hier een antwoord op te vinden. Onrust vervulde zijn hart. Afgunst en bitterheid werden tot een verwijtend aanklacht tegen de Heere God zelf. En het vervreemde me uiteindelijk ook van Gods kinderen, lezen we dan in vers 15. Als ik zou spreken zoals zij, dan pleegde ik verraad aan Gods kinderen, zegt hij. Ja, hij kan en hij wil niet meer vrolijk zingen en bidden. Bouwen aan Gods koninkrijk. Dat worden dan allemaal uiterlijke gewoonten, zonder de innerlijke overtuiging die daarvoor nodig is, zonder de drijfveer. En zo wordt hij ook in de kerk een kritische toeschouwer die aan de kant staat. En die denkt dat er voor hem geen plek is. Van deelnemer wordt hij toeschouwer. Hij trekt zich terug in een zelfgemaakt fort van zelfmedelijden, van verbittering. Lieve mensen, wat hier beschreven wordt door Asaf, dat is wel heel herkenbaar. Wij vlagen overkomen ons allemaal wel dit soort duistere gevoelens. Wanneer twijfel en afgunst en zelfzucht de boventoon gaan voeren in je leven, dan worden de omstandigheden in ons leven het allerbelangrijkste. En als die omstandigheden dan niet zijn zoals wij graag zouden willen, als er tegenspoed is, als anderen het veel beter hebben, dan kruipt zomaar het verwijt aan Gods adres in onze harten omhoog. Dan raak je gevangen in een spinnenweb van zelfzuchtige jaloersheid, van zuur verwijt. Het is een weg die doodloopt uiteindelijk. Het is een weg naar vervreemding, een weg van verbittering. Het is een weg uiteindelijk naar de ondergang, naar de hel, een weg zonder God. Het is de weg die Kain ging en die hem ertoe leidde zijn eigen broer te vermoorden. En hij is lang niet de enige, het is daar niet bij gebleven. Maar wat hier staat in de Bijbel, notabene, staat er niet voor niets. Want Asaf die is niet alleen maar eerlijk over wat hem overkomt, over die duistere gevoelens. Hij vertelt ons ook hoe hij eruit is gekomen. Hij beschrijft niet alleen het probleem, hij geeft hier ook een oplossing. Er kwam bij hem op een gegeven moment een ommekeer. En die ommekeer die wordt aangegeven in vers 17. Vanaf vers 17 tot aan het einde gebeurt er iets anders. Hij worstelde met zijn situatie, zagen wij al in de verzen ervoor. Hij vergeleek zich met anderen, hij vervreemde van Gods kinderen. Het was een kwelling om het te begrijpen. Hij bleef er maar over nadenken. Het heeft blijkbaar een hele tijd geduurd in zijn leven. Maar dan zegt hij, het kwelde mij tot totdat ik Gods heiligdom binnenging. Totdat ik de Heer God ontmoette en me richtte op hem. Gods heiligdom, dat was in de tijd van Asaf de plek waar je de Heere God ontmoette. Gods heiligdom binnengaan, dat betekent hier dus de aanwezigheid van de Heere God zoeken. Dat is ook waarvoor wij hier vandaag ten diepste komen. Om de aanwezigheid van onze God te zoeken. De ontmoeting. De ontmoeting met een hoofdletter. Daarvoor zijn we hier in de eerste plaats. Maar dat doe je niet alleen in de kerk. Dat kan overal. Dat kan ook op de fiets. Dat kan ook als je aan het wandelen bent. Dat kan ook in je binnenkamer. Overal. Zelfs in de file kun je de Heere God ontmoeten. Waar je hart richt op hem. Overal, zegt de Heer Jezus, overal waar mensen de Heere God aanbidden, in geest en in waarheid, daar is God. Daar kunnen wij hem ontmoeten als de grote ik ben. En toen Asaf zo de nabijheid van de Heere God ging zoeken, toen begon hij zijn leven en zijn omstandigheden te zien in een heel ander licht, in een ander perspectief. Daar leerde hij volgens vers 17 om ook te letten op het einde van die zorgeloze, arrogante mensen waar hij zo jaloers op was geworden. En dan komen er andere antwoorden in zijn leven. In vers 18 tot 20 beschrijft hij hier hoe het einde van die eigen gereide mensen eruit ziet. Uiteindelijk, zegt hij, loopt het met hen niet goed af. Ze zitten op een glibberig pad. Ze zijn op weg naar de afgrond. Het is net als met een mooie droom waar niks van overblijft. Er blijft uiteindelijk van je bezit en van je positie op aarde weinig over. Die droom van hen die kan zomaar nachtmerrie worden. En het ergste is dat ze dan ook nog verlaten achterblijven van de Heere God. Want hem hebben ze nooit gekend en nooit gediend. Als leed en verdriet hen treffen, dan staan ze er werkelijk helemaal alleen voor. Dan hebben ze geen houvast. En als Asaf dat gaat beseffen, dan begrijpt hij ook hoe kortzichtig hij is geweest. En egoïstisch, in zijn afgunst, in zijn verbittering. Hij noemt zichzelf in vers 22 zelfs dom en dwaas. Hij kwelde zichzelf. Zelfkwelling. Hij herkent zijn egoïstische onvrede. Hij herkent het als de zonde die het in feite is. En hij beseft dan pas hoe verblind hij was. Hoe verblind en op zichzelf gericht. En met die erkenning breekt bij hem ook weer het licht door van die aanwezigheid van God en van Gods genade. En dan komt hij vanaf vers 23 tot een prachtige geloofsbelijdenis. Maar nu, toen dom en dwaas, maar nu weet ik mij altijd bij u. U houdt mij aan de hand. U leidt mij volgens uw plan. En ook als dat een moeilijke weg is, dan is dat toch uw plan. En dan neemt u mij weg met eer bekleed. Nou, van die nabijheid van de Heere God, dat de Heere God haar bij de hand had, daar getuigde Kinga ook zo mooi van. En daar zingen we nog liederen van. En dat zullen we nog lang blijven doen. Zelfs, zegt vers 26, zelfs als je hart bezwijkt en je lichaam vergaat, dan nog bent u de rots van mijn bestaan. Nu en altijd. In leven en sterven geborgen. Als je het eigendom bent van de Heere Jezus. Als je God kent als je hemelse vader. En vergeleken bij die zekerheid verbleken alle aardse schatten en zekerheden. Dat bevestigt Asaf nogmaals in zijn slotconclusie in vers 27 en 28. Voor wie de Heere God ontlopen, die zonder hem willen leven, loopt het uiteindelijk toch verkeerd af. Ondanks alles wat ze in dit leven te genieten hebben. Ze komen om en er blijft niets over. Het is kaf, te vergeefs, ijdel. De ware zin, echte rijkdom, ligt in het leven dicht bij de Heere God. Bij God te zijn, zegt hij dan, bij God te zijn is mijn enig verlangen. Dus 28. Mijn toevlucht, mijn schuilplaats vind ik bij hem. En voortaan wil hij daarvan getuigen. Het laatste vers zegt van al uw daden wil ik verhalen. En dat doet hij dan ook door deze psalm te schrijven. Die wij nog altijd zingen. En zo werd een in zichzelf gekeerd, verbitterd mens tot een stralende getuige. En dat getuigenis staat nou in de Bijbel als voorbeeld voor ons. Dus laat je niet door de duivel het hoofd op hol jagen met gevoelens van: ik kom tekort, ik heb niet genoeg, ik verdien iets beters, ik gun anderen hun geluk niet. Het gaat niet om uiterlijke omstandigheden in ons leven. Wat van belang is, in voor- en tegenspoed, is altijd onze houding daartegenover. En daarbij wil de Heere God met ons meegaan, ons bijstaan met zijn stok, zijn staf, zijn woord, zijn geest. En ga daarom, net als Asaf dat deed, geregeld het heiligdom van God binnen. Zoek Gods aangezicht, of dat nou in de kerk is of daarbuiten. Stem je hart steeds weer op hem af. Zoek de nabijheid van Gods kinderen. Vooral ook in dagen van beproeving en van moeite. Vaak is het zo dat mensen zich dan juist gaan isoleren en zich terugtrekken. Maar zoek dan ook het aangezicht van God en Gods volk. Let op wat werkelijk van belang is, wat eeuwigheidswaarde heeft. En weersta zo de aanvallen van de tegenstander. En wanneer dat doet in Gods kracht, dan zal de duivel van je vlieden. En wanneer je nadert tot God, dan komt hij naar je toe. Met zijn geest, met de Heere Jezus, met de vrede die het verstand te boven gaat. Leg je leven, ook met de moeites en de stormen, steeds weer in de hand van God. En blijf ervan overtuigd. Dat eerste vers waar we mee begonnen, dat God goed is. Onuitsprekelijk goed. En dat hij ons wil doen leven onder zijn zegen. Hij ontfermt zich in Christus over verbitterde Asaf. En wil ook u en mij vandaag nog veranderen. Welzalig, te feliciteren zijn allen die bij hem schuilen. Amen. Wij gaan danken dat de Heere God ons zo nabij wil zijn in alle omstandigheden. Vorige week hebben we gebeden voor Rosanne ten Hove. Die is ondertussen terug uit het ziekenhuis en hoopt zelfs de komende week met een groep van beter uit naar Israël te gaan. We bidden voor haar dat de darminfectie niet terugkomt. Erik Bonestro, die zou worden afgekondigd vorige week als nieuw lid, was er toen niet, omdat hij in het ziekenhuis was opgenomen. Ik heb hem bezocht daar. Hij heeft heeft iets met zijn darmen, een gebaar van trombose in zijn darmen. Hoe dat precies zit, begrijpen wij ook niet goed. Maar het is wel zo dat hij daar een intensieve kuur voor moet ondergaan van 10 dagen in het meander. En dat hij daar dus voorlopig ligt. Zijn geliefde Inge, die net getrouwd is, die zat naast hem te werken. En in hetzelfde ziekenhuis ligt ook Gerrit Visser, die daar eerst was voor een longontsteking. Dat is ondertussen over, maar heeft ook een gezwel in zijn hoofd en dat ziet er niet goed uit. Morgen moet hij voor een second opinion naar Nieuwegein, waar ze ook gaat onderzoeken wat het precies betekent als hij geopereerd wordt. En dat is best wel moeilijk. Dat is risicovol. Dus de keuze is tussen of een nare operatie, gevaarlijke operatie, waardoor hij ook achteruit kan gaan en bepaalde functies kan verliezen, of niks doen. Nou, dat is voor hem en zijn geliefden een hele moeilijke keus. Wij bidden om wijsheid voor hem en voor de mensen die hem raad geven. Laten we danken en bidden. Heer onze God, wij komen u danken dat u ons het leven geeft. Heer, en wij beseffen vanmorgen weer, we hebben niks in deze wereld meegebracht bij onze geboorte. Wij kunnen daar ook niks uit meenemen wanneer wij weer weggaan naar onze dood. En toch kleuren vaak hebzucht en geldzucht onze levens. Als mensheid zijn wij ook bezig om onze goede aarde gigantisch uit te buiten en te misbruiken en te beroven, waardoor toekomstige generaties het waarschijnlijk veel moeilijker gaan krijgen. En daarom bidden wij vandaag of u ons wil helpen die aansporingen uit uw woord ons ook eigen te maken. Dat wij mogen leven als tevreden, als dankbare mensen. Tevreden met wie we zijn, wat we hebben. Heer, behoed ons voor onnodige bezorgdheid. Behoed ons ervoor dat wij allerlei garanties en verzekeringen en reserves willen opbouwen, terwijl wij eigenlijk alleen van u afhankelijk zijn. Velen van ons gaan kapot aan de stress die dat oplevert. Wij bidden ook, Heer, of u ons in deze vakantietijd wil helpen om tevreden te zijn met wat wij hebben. U weet dat ook in de vakantietijd, als miljoenen op vakantie gaan, anderen zich juist extra eenzaam voelen en verlaten. En meer het gemis ervaren van wat ze ooit ook konden genieten. Daarom bidden wij of u ons allemaal wil helpen, wat ook onze situatie is, om die levenssituatie elke dag weer uit uw hand te aanvaarden. En of u steeds weer onze harten wil vervullen met geduld in moeilijke tijden, met dankbaarheid. Ook om de kleine zegeningen van alle dag. En met een gelovig vertrouwen in de toekomst. Help ons, Heer, in onze tijd en onze maatschappij die zo bol staat van onvrede, van onrust, om tevreden te zijn. En geef ons de wijsheid om voldoende rust en bezinning in te bouwen in ons leven. Help ons weer steeds weer uw heiligdom te zoeken, te onderscheiden de wegen die uw geest wijst, dat het werkelijk van belang is. En help ons in voor- en tegenspoed ons leven daarop af te stemmen en daar elkaar in bij te staan. Wij prijzen u voor de vele zegeningen die wij volop mogen genieten in ons rijke landje. En we bidden u om ontferming voor hen die werkelijk wat te klagen hebben, die leven in situaties van moeite en verdriet en chaos en terreur, juist ook in deze tijd. En we bidden of u ons voor wil gaan en met ons mee wil trekken, ook als we zelf moeites ervaren. Wij bidden u zegen voor Rosanne. Geef dat ze de reis naar Israël kan meemaken, dat ze ervan kan genieten, opgebouwd mag worden, goede vrienden mag ontmoeten. Geef dat de darminfectie niet terugkomt. We bidden u zegen over de behandeling die Erik Bonestro ondergaat. En bidden voor hem en Inge om uw zegen zo aan het begin van hun huwelijk. We dragen Gerrit Visser aan u op en zijn situatie. We vragen om wijsheid voor hemzelf, voor zijn geliefden, voor de doktoren. Help hem hier om ook te weten dat hij veilig is en geborgen in uw hand. Geef dat hij zich daar ook geborgen mag voelen. Help ons om elkaar één te staan in dit soort moeilijke omstandigheden. Zo bidden we voor allen die aan huis gekluisterd zijn, die bejaard zijn, die zich alleen voelen in deze tijd. We bidden dat u ons wil helpen oog en hart te hebben voor elkaar. Dat wij werkelijk een gemeente mogen zijn waar we elkaar ontmoeten en waar we elkaar helpen en elkaar bijstaan. Wij danken u voor uw woord, voor uw goedheid. Ook wij prijzen u, Heer, voor die goedheid die elke dag weer nieuw is en nieuwe vormen krijgt. En we bidden of u ons wil behoeden en bewaren voor de tegenstander en voor zijn gemene listen. En of u ons wil helpen om steeds weer onze ogen te vestigen op die ware schatten uit uw woord. De verzekering dat u bij ons bent, dat u met ons meetrekt. En help ons dan, net als Asaf, ook te kunnen leven als uw getuige, dicht bij u. Geef dat dat het sterkste verlangen mag zijn van ons leven. En dat dat lied steeds weer in onze harten opwelt. Zo bidden we om uw zegen, ook de week die voor ons ligt. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Tijd voor de collecte, waarna wij onze slotzang zingen uit gezang 465. Van u zijn alle dingen. Een lied van tevredenheid. Gezang 465.
Thank you.
De God die goed is, de God die ons redt, die trekt met ons mee in onze persoonlijke omstandigheden. En hem prijzen wij ook met het slotlied Na de Zegen. De Heer, de levende God, hij zegende je, hij behoede je. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geeft u vreugde en vrede. Amen.